Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Het is het eerste vers van Psalm 65. Wij luisteren nu naar de woorden van Gods heilige wet en zingen daarna het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Dat is het tweede vers van Psalm 65, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift en wij doen dat vanmorgen uit het Hooglied van Salomo, daarvan hoofdstuk 2. De schriftlezing is Hooglied 2.
Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren, als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. Dat is de stem mijns liefsten. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt mij en zegt tot mij: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over. Hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Betha. Tot zover de schriftlezing.
Wij bidden nu de Heere gemeente om zijn zegen in deze dienst. Wij bidden tegelijkertijd ook om en aangaande onze broeder Den Breien, die in het Zaven ziekenhuis nog steeds ligt en wiens toestand deze afgelopen week zeer kritiek was. We gedenken ook onze zuster Stam Zwart, die in het Zuiderziekenhuis moest worden opgenomen, aangaande wie ook grote zorgen zijn. Verder danken we de Heere voor het feit dat onze zuster Herold het Hart, nadat ze een kleine week in het ziekenhuis moest zijn, nu weer thuis is. En onze dankzegging geldt ook onze familie Opdenbrouw, die in de afgelopen week samen gedenken mocht dat ze 55 jaar in de band van het huwelijk door de Heere zijn gespaard. Laat ons nu Gods aangezicht zoeken. Heren, wij leven in een wereld die vol van gedruis is en vol van geweld, waarin bloed vloeit en waarin tranen worden gestort. In zo'n wereld leven we, Heren. Dat gold ook in de afgelopen week. Dat is ons gebleken uit de berichten die tot ons kwamen. Aangaande aanvallen van terroristen en vreselijke dingen die er gebeuren op verschillende plaatsen. We leven in een wereld, Heren, waarin de zonde diep ingewerkt heeft en waarin mensen zich zetten tegen anderen en zelfs weerloos in het slachtoffer worden van allerlei geweld. Dat is de wereld, Heren, die wij geschapen hebben, want dat is niet de wereld die u geschapen hebt. In die wereld wonen wij. We leven in een wereld, Heren, vol van gedruis, vol van feestgedruis. En dat zien we ook en dat horen we ook. En dat geldt wel heel dichtbij, onze eigen stad, de stad Rotterdam, in deze dagen. Het ene vermaak is nog niet al achter de rug, of het andere dient zich al aan. Heren, dat is de wereld waarin wij leven. En nu geeft u ons vanmorgen deze stille plek, uw bedehuis, daar waar het volk vergaderd is, daar waar het u behaagt om uw volk te troosten en ze blijdschap te geven en ze uw stem te doen horen en te doen weten dat u er bent, Heere. Dat u haar ten goede er bent. U bracht ons samen vanmorgen, hier in de Jeruzalemkerk, zoals we dat gewoon zijn, op de zondagen eenmaal en andermaal, en ook vandaag. Maar nu geldt het ook ons, Heere, en dat belijden we aan het begin van deze dienst. En misschien is het dat wel wat deze of gene in deze afgelopen week bezig gehouden heeft. Misschien wel heel letterlijk. Heere, gij hebt ons tot u geschapen, met het oog op u en op de verheerlijking van uw naam. Gij hebt ons geschapen met het oog daarop dat we ons in u verblijden zouden. En dat we de rust zouden ontvangen die bij u is. Dat is het doel van ons leven. Maar wat van de wereld geldt en wat van deze stad geldt, dat kan in een bepaalde mate ook van ons eigen hart gelden, Heere. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o Heere. En u geeft u ons vanmorgen uw woord. En u schenkt ons vanmorgen de tafel. En aan degene, Heere, in wier hart iets van die onrust gekend wordt, de onrust van de wereld en de onrust van de zonde en de onrust van het eigen dwaze bestaan. U zegt het vanmorgen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van mijn huis wordt gesmaakt. Een volle beek van liefde en van ontferming en van wellust maakt hier elk die er iets van ontvangt in liefde dronken. Heren, dat zijn diepe dingen en dat zijn grote voorrechten en dat staat niet tot onze beschikking, maar het is uw woord en het is uw genadige toezegging en u hebt het gezegd en u leidt de dingen zo, Heren, dat vanmorgen het brood wordt gebroken en de wijn vergoten wordt. U leidt het vanmorgen zo, dat de tekenen heen wijzen naar de diepe dingen die ooit geschied zijn in het leven van uw geliefde Zoon. Hij die in een wereld vol van onrust gekomen is, uit de heerlijkheid van het hemels heiligdom, maar deze zondige, deze verdwaasde, deze duistere en verloren wereld heeft opgezocht, ja, een verloren mensengeslacht opgezocht heeft. Want het is zijn ambt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En u zoekt u, Heere, vanmorgen verloren mensen. Of ze er zijn. Of ze het leerden belijden. Of ze aan u genoeg kregen, Heere. Of ze niet buiten u konden blijven. Buiten uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Die u daartoe gezonden hebt. Die zoekt u. En u zoekt ze niet alleen, u trekt ze ook en u roept ze en u zegt, ik wel wil met je zijn. Ik wil me over je ontfermen. Ik wil betonen dat ik een God ben die niet alleen de hemel bewoont, maar die ook op deze aarde met mijn godheid en met mijn majesteit en met mijn genade en met mijn geest bij je komen wil. In je hart wonen wil en mezelf wil wegschenken. Ja, Heere, dan zal het zijn. Hier wordt de rust geschonken. Wilt u het geven? Wilt u het uit genade geven? En als we het zo belijden, Heere, dan erkennen we dat we er geen recht op hebben. Dat er aan onze zijde niets is wat als grond of reden dienen kan. Maar dat het eenzijdige ontferming is. Dat u een God bent die naar zondaren vraagt en dat u in al onze leegheid vervullen wilt vanuit uw genadige volheid en dat u waar duisternis is en aanvechting, dat u het licht des levens schenken wilt en wilt doen delen in de overwinning van uw Heere Jezus Christus, ook over alle vijanden. En tegelijkertijd bidden we, Heere, als deze tafel door u wordt geopend, dan is het een heilige tafel. En of u dan ook de wacht wilt houden, of u zelf wilt trekken naar roepen, en of u zelf ook wilt tegenhouden, ja, Heere, zo geldt het toch ook. Geef eerlijkheid, geef waarheid, geef stichting, geef wat nodig is om te weten, God is een God van menigvuldige genade. U hebt ons gezien en gehoord in de afgelopen week. En we weten het zelf ook. En ieder bedenke het in deze ogenblikken voor uw aangezicht. hoe het ligt. Ja, dan hebt u, Heer, ons opgeroepen om onze zonde en onze vervloeking te overdenken. En daar kan de mens ook zomaar niet inkomen. Maar toch, opdat de genade van u kostbaar zou zijn. Opdat we ons daarheen zouden uitstrekken. En daaruit bediend zouden worden. Heere, maak het goed met uzelf. U kent de zorgen en de noden die er zijn. Ze zijn er. En ze zijn van velerlei aard. We kunnen ze vanmorgen en we willen ze vanmorgen ook alle niet onder woorden brengen in alle concreetheid. Maar u weet het, Heere. Geef dat we met alles wat ons bezighoudt, ons hart bij u mogen kwijtraken. Dan zal het goed zijn, Heere, in de weg waarin u ons leidt. Ook met allerlei vragen. Ook met de dingen waar we zomaar niet uitkomen. Maar wanneer u, o Heere, uw vriendelijk aangezicht over ons ligt. Dan is het goed. Dan wilt u ons uw zegen bereiden. Dan zegt u het, zoals u het telkens tot ons zeggen wilt aan het eind van de dienst. De Heere, ikzelf, ik zegen u. En ik behoed en bewaar u. En ik wil mijn aangezicht over u doen lichten en u mijn genade en vrede schenken. Ik wil mijn genade en mijn aangezicht over u verheffen. En zo wil ik bij u zijn. Heere, wilt u dat schenken ook in de levensomstandigheden die moeilijk kunnen zijn? We bidden u voor onze broeder den Breien. Heere, u kent hem. U ziet hem liggen. O Heere, wilt u tot zijn ziel spreken? Wilt u uw genade hem betonen? Wilt u hem verlossen van het verderf? Wilt u hem kronen met goede tierenheid en barmhartigheden? Gedenk hem, Heere, in uw milde ontferming. Als er deze week grote schrik was, en ze is er nog, o wilt u, Heere, tonen dat u de Almachtige bent en zijn leven in uw hand nemen. Hoe het dan zal gaan, wil hem sterken en leiden. Gedenk ook zijn vrouw en de kinderen. En laat hun roep tot u de Heere zijn, die uitkomst geven kunt. We bidden dat ook voor onze zuster Stam. Ook zij moet een moeilijke weg gaan, Heere. Nu haar ziekte zich meer en meer aftekent. En het haar ook telkens door de artsen gezegd wordt. Met andere woorden weliswaar. Maar wat in de schrift zo aangrijpend tot ieder van ons komt. Bereid uw huis. Want ge zult sterven en niet leven. O Heere, dat zijn berichten die erop gericht zijn. Dat we aan onszelf zouden sterven en zo het leven zouden ontvangen. Wilt u dat voorrecht aan onze zuster Stam geven en aan ons allen. En ons leven leiden tot de eer van uw naam. Heb het moedig dank, Heere, dat onze zuster Herold, nadat ze een aantal dagen in het ziekenhuis was, nu weer thuis mocht komen. U hebt haar leven geleid en gespaard ook. Geef dat het ook verder goed mag gaan. Geef haar verdere krachten en herstel. En ook al is ze vanmorgen van deze dienst getuige via de kerktelefoon, dan wilt u toch uw zegen geven. Geef het aan haar en geef dat er mogelijkheden zijn. Dat ze over enige tijd toch weer in ons midden is. Heere, wilt u zo haar gedenken. Heb het moedig dank dat onze broeder en zuster op den Brouw zoveel jaren samen mochten zijn. Wat een voorrecht. Het is aan hen geschonken. Dat schenkt een mens niet aan zichzelf en niet aan elkaar, maar u geeft het. De levenstijd en de huwelijkstijd. En hoewel de zorgen en het gemis ook aan hen niet ontbreekt, Heere. Ze mogen er nog zijn en ze mogen ook vanmorgen in ons midden zijn. Laat de lofzang, o Heere, tot u opklimmen. En de lofzang is er als we beseffen dat wij onwaardige mensen zijn. Maar dat u het uit ontferming schenkt. Geef aan hen uw zegen, uw goddelijke, uw eeuwige zegen. En laat het ter tijde des avonds licht mogen zijn. Heere, zo ziet het alles op u. Wilt u ons genadig verhoren en in uw trouw met ons zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu het Psalm 45, de versen 6 en 7. Psalm 45, het zesde vers en daarna ook het zevende vers. U krijgt gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de prediking, na het eerste deel van de prediking, is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u. Wij vervolgen, gemeente, ons luisteren naar Psalm 45, ook deze morgen, nu, als de Heer het geeft, het heilige avondmaal onder ons zal worden bediend. De tekst van de prediking vindt u in de versen 14, 15 en 16. Uit Psalm 45, de versen 14 tot en met 16. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar medegezellinnen zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. Tot zover. Geliefde gemeente, de dichter van Psalm 45 is nog niet klaar met zijn psalm. Hij heeft al heel wat gezongen. Het loflied op zijn koning, die ook zijn bruidegom is. Hij heeft gezongen aangaande zijn koningschap, dat zijn zwaard aan de heup is. En dat hij rijdt op de wagen van zijn woord. En dat zijn pijlen afgeschoten worden en dat ze zullen treffen in de harten van des konings vijanden. Hij heeft gezongen aangaande zijn koning, dat zijn troon eeuwig en duurzaam is. Dat zijn scepter een scepter van rechtmatigheid is. Dat hij de gerechtigheid lief heeft. Maar dat hij de goddeloosheid haat. Tegelijkertijd heeft hij diepe tonen getroffen aangaande het feit dat deze koning ook zijn bruidegom is. De bruidegom van zijn kerk. Die schoner is dan de mensenkinderen. Binnen wiens lippen genade is uitgestort. En die van eeuwigheid de zegen van zijn vader ontvangen heeft. Het heeft hem stof gegeven om in een lied waarvan de tonen hoog klinken zijn koning te verheffen in zijn lofgezang. En dit weet hij. Alles. Alles wat aan hem is. Het is liefelijk en het is begeerlijk. Meer dan wat op aarde is. En zo, geliefde gemeente, met een rijk arsenaal aan beelden heeft hij uitgestald en onder woorden gebracht wie wel zijn koning is. Met het doel dat ook anderen zouden worden aangeraakt en zouden gaan vragen naar die koning. En zouden willen dat deze koning ook haar of zijn koning zou zijn. Deze dichter van Psalm 45, hij kon wel een vriend geweest zijn van de dichter van Psalm 84. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Want hij die daar in de hemel is, hij is het die mij het leven geeft. En ik kon wel een metgezel zijn van de dichter van Psalm 27 die het zong. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik nu al de dagen van mijn leven mocht wonen in zijn huis. Om zijn liefelijkheid te aanschouwen en te mogen delen in zijn gunst en genade. Maar gemeente, deze dichter, hij volstaat niet met het zingen aangaande de bruidegom. Maar vanuit het lied van de bruidegom betreffen zijn tonen ook de bruid. Vorige week hoorden we daar al van. Dat die bruid een verheerlijkte bruid is. En dat ze een beminde bruid is. En dat ze een geroepen bruid is. En dat ze een door die koning vergaderde bruid is. En nu, gemeente, in de woorden die vanmorgen aan de orde zijn. Nadat allereerst breed en diep gezongen is aangaande de bruidegom. En nadat ook de bruid niet vergeten is, nu lijkt het wel, en ik denk het ook, dat de dichter van Psalm 45 naar de climax van zijn psalm gaat. De lofzang op de bruidegom was hoog gestemd. En de woorden aangaande de bruid, daarin kwamen ook tonen van liefde en genegenheid uit. Maar nu, wat ons nu voorgesteld wordt, geliefden, dat is niet de bruidegom op zichzelf. En dat is niet de bruid op haarzelf. Maar nu gaan we lezen dat deze twee gaan samenkomen. En hoe ze samenkomen. Want bij de bruidegom hoort toch de bruid. En de bruid, zij kan toch niet zonder haar bruidegom. Zij moeten samen zijn. En wel nu, dat gaat gebeuren. Zoals in het Oude Oosten een bruid op de dag van de bruiloft binnengeleid werd in des konings paleis, in het huis van haar bruidegom. En zoals zij mocht ingaan in het binnenste, zo zal God, zo zal Christus ervoor zorgen dat zijn volk, een volk van zondaren geliefden, tot hem getrokken en tot hem geroepen wordt. En het zal zover komen dat hij haar aan zijn hart sluiten gaat, zodat hij zijn liefde, zijn overstelpende liefde, aan haar gaat meedelen. En in haar hart de wederliefde wordt opgewekt, zodat ze samen smelten in de wederkerige betoning van hun liefde. Dat is het thema waar het over gaat. Het is diep. Het is een thema, geliefden, waar wij ten diepste geen verstand van hebben. Daar moet een mens maar niet tussen komen. Daar moet een ander ook maar niet tussen komen. Waar man en vrouw elkaar ontmoeten gaan. Maar hier, het heeft God behaagd om het te openbaren. Eerst wijdt de psalm nog enkele woorden aan de bruid zelf. De bruid, die delen mag in de schoonheid en de liefde van de bruidegom. Let eens hoe de bruidskerk van Christus hier omschreven wordt. Des konings dochter. Nou, u begrijpt wel, letterlijk kan dat natuurlijk niet. De bruid van de koning is niet tegelijkertijd de dochter van de koning. En daar zien we al uit dat hier aangeduid wordt een situatie, een omstandigheid die verheven is boven het aardse. Hier wordt ze wel, die bruid, aangesproken met dochter. We zagen dat al in vers 11. En we merkten toen al op dat dat een tere en liefdevolle aanduiding door de Heere van zijn volk is. Dochter. Ik moet denken aan Boas. Boas tegenover Rut. Boas, de man, geweldig van vermogen en van landerijen. En Rut. Rut, de Moabitische, die bij het volk van Israël niet hoorde, die buiten stond. Rut, een heidin, een asielzoekster. En dan horen we toch Boas tot deze Rut zeggen: hoort gij niet, mijn dochter? Het is alsof hij haar opwekt, zoals we dat ook in deze psalm gehoord hebben. Hoort gij niet? Hoor daarentegen wel, mijn dochter. Ga niet weg om in een ander veld aren op te lezen. Ge moet hier zijn, ge moet bij mij zijn, mijn dochter. Gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Dat is tere en liefdevolle ontferming. Ik denk ook aan de woorden van de Heere Jezus tot die bloedvloeiende vrouw, weet u wel. Die onreine, die ver bij hem vandaan moest blijven, maar nochtans. De Heere Jezus zegt het: wees welgemoed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. In uw toevlucht tot mij, in uw gaan tot mij, mijn dochter. Wie zijn het die zo genoemd worden, mijn dochter? Het zijn, geliefden, diegenen die buiten stonden, die er geen recht op konden laten gelden, die het niet waren. Zij worden het. En hoe worden ze het? Omdat hij haar zo noemt. Omdat hij haar tot zich trekt. Omdat hij haar lief heeft. Des konings dochter. Het is de koning die zulke onwaardige, zulke verloren mensen aanneemt tot dochter. En wat wordt er dan van die dochter gezegd? Des konings dochter is geheel verheerlijkt. Inwendig. Wie zegt dat? Zegt deze bruid dat van zichzelf? Komt ze zo naar de koning toe en zegt ze: nou, u mag mij wel trekken, want Ik ben verheerlijkt. Ik hoor eigenlijk bij u. Ik ben verheerlijkt inwendig. U ziet het toch wel aan mij. Wij horen bij elkaar. Zegt ze het zelf? Gemeente, zij is het niet zelf die het zegt. Weet u wat ze zegt? Dat lezen we in het boek van het Hooglied. Ze zegt, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Dat ik verbrand ben door de zon. Ik ben zwart. Ik ben een bruid die het bruid zijn niet waardig ben. Ik hoor eigenlijk helemaal niet bij u. Ze zegt, om het dan met een andere psalm te zeggen. Ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden. Vol van druk. Benauwd van hart. Dat is mijn beeld. Ik heb niets wat u zou kunnen aantrekken, o mijn koning. Bent u daar ook achter gekomen in deze afgelopen week? Is dat ook uw belijdenis geweest? Het is wel de opdracht geweest. U zegt waarom? Wel gemeente, welke opdracht hebt u vorige week ontvangen? En dat geldt iedereen. Deze opdracht. Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Dan zeg je niet van jezelf, ik ben verheerlijkt inwendig. En dan is het er al helemaal ver vandaan dat je van dat bedenken van je zonde en vervloeking je verheerlijking maakt. Wat kan een mens argelistig zijn? En wat kan hij van iets wat voor God niet kan bestaan, wat kan hij daar nog wat van maken om maar wel te kunnen bestaan, om zichzelf maar wel bruid te kunnen noemen. Maar hier, geliefden, hier is het de koning die het van haar zegt, zo zwart als u bent, zo zondig als u bent, zo vervloekt als u bent. U die voornemens bent om straks toe te treden tot des Heeren heilig avondmaal. Mag ik u vragen, wat komt u daar doen? Wat komt u doen aan de tafel des Heeren die een heilige tafel is? Wat is uw intentie? Wat is uw oogmerk? Hebt u het verstaan? Wat vorige week ook in uw oren geklonken heeft. Wij komen tot des Heeren avondmaal niet om te betuigen dat wij zonder enige zonde zijn. Maar wij nemen de toevlucht tot Hem die het leven is, om daarmee te betuigen dat wij midden in de dood liggen. Dat is de betuiging en dat is de belijdenis van een godvruchtige avondmaalganger. Dat is het kenmerk van één die het nodig heeft om hier te zitten, om gevoed en gespijzigd en gelaafd te worden aan des Heeren tafel. Is het uw belijdenis, geliefden Heeren, ik breng niets mee. Met wat ik meebreng, kan ik het niet doen. Ik breng alleen maar zonde mee en een verdorven hart en allerlei boosheid. Als dat uw belijdenis is, als u nou van de week wat u zelf betreft niet verder bent gekomen. Als u zeggen moet, Heere, dat is mijn portret. Ik ben het niet waardig, Heere. Dan klinkt hier voor de bruid dit woord. Des konings dochter is geheel verheerlijkt. Inwendig, want hij zegt het. God zelf zegt het. Dat zegt haar koning. Dat zegt haar bruidegom. Wel nu, geliefden, hij kan het weten. Want hij heeft zelf haar schoonheid haar verleend. Wat haar schoonheid is, dat komt niet bij die bruid vandaan. Maar dat komt bij hem vandaan. Dat zijn zijn gaven en dat zijn zijn schatten. En dat zijn de weldaden die hij haar verleend heeft. Als hij lust heeft aan haar schoonheid, weet u, dan verlustigt hij zich in zijn eigen werk. Dan ziet hij als het ware in een spiegel, waarin hij zijn eigen beeld terugziet. Dat wat hij haar geschonken heeft. En daarom, Er is voor die bruid niets te roemen. Maar er is des te meer te roemen voor die bruid in haar Heere en zalig maken die. Wat ze is en wat ze ontvangen heeft bij haar bruidegom vandaan komt. En wat is dan het getuigenis van de koning aangaande zijn bruid? Gemeente, hij ziet heerlijkheid in haar. Hij ziet in haar wat hem herinnert aan zijn heerlijkheid en aan zijn luister en aan zijn majesteit. Daar waar hij is, in de hemelse heerlijkheid. Dat wordt nog toegelicht. Toegelicht met deze woorden. Haar kleding is van gouden borduursel. Van gouden borduursel. Het is dus een heerlijkheid die herinnert aan goud. Het schittert en het fonkelt alle kanten op. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Wanneer Christus uit de hemel naar zijn bruid omziet. Als hij zijn oog op haar vallen laat. O, dan weet hij wel dat hij zonde ziet en dat hij verderf ziet en dat hij afzichtelijkheid ziet. En dat hij van alles ziet, ook nog allerlei zonden die tegen haar wil in haar zijn overgebleven. Maar nochtans, dan ziet hij toch goud. Dan ziet hij een heerlijkheid als van goud. Mag ik hier twee dingen van zeggen? Goud wijst allereerst op iets wat van grote waarde is. Gemeente, God ziet waarde in zijn volk. Kunt u dat verstaan? Kunt u er iets van begrijpen dat de Heilige God waarde in zijn volk ziet? Weet u dat? Beseft u dat? Nee, dat is niet de waarde die u inbrengt. En dat is niet de waarde die u aandraagt, waar u mee komt. Maar dat is, geliefden, de waarde die hij in haar legt. En die hij in haar ziet. Hij maakt wat ze niet is. Als zij zichzelf moet afschrijven. En als zij zichzelf al naar de zijkant geschoven ziet. Dan zegt hij het. Ik zie waarde in u. Ik zie een grote. Ik zie een heerlijke. Ik zie een goddelijke. Ik zie een geestelijke waarde in u. Welke waarde is dat dan? Wel, geliefden, dat is de waarde van het kostbaar bloed van zijn zoon. Die waarde, de oneindige waarde van het bloed, dat de prijs geweest is waarmee hij haar gekocht heeft. Die waarde, de waarde van zijn hartebloed, de waarde van zijn leven. Hij die uit de hemel gekomen is om zijn leven voor haar te geven. De waarde van het leven van God de Zoon. De waarde van het bloed waarmee hij haar gekocht en betaald heeft. Weet u dat? Kindersheren, gij zijt duur gekocht. Dat is de waarde. De waarde als van goud. Niet door zilver of door goud bent u gekocht. Want dat zijn schatten die vergaan. Maar door de prijs van het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat geldt hem als waarde. En dan, al die schatten, al die zegeningen die hij aan zijn kerk gegeven heeft. De schatten van gerechtigheid en van heiligheid waarmee hij haar bekleedt. O, het is allemaal afkomstig uit de schatkamer van de Heere Jezus. Maar hij schenkt het haar mild en overvloedig. In de mate van haar nood en in de mate van de oefening van het geloof op hem en in de mate van het roepen tot hem schenkt hij mild en overvloedig op grond van wat hij is en wie hij voor haar wil zijn. Alle schatten en zegeningen en dat is de waarde en het geldt hem als goud. En dan het volgende. Want goud wijst vervolgens ook op zuiverheid. Goud is immers een van de meest edele metalen. Als Christus naar zijn bruid ziet, geliefde gemeente, dan ziet hij goud. En als de Vader van de Heere Jezus Christus naar de bruid van zijn Zoon ziet, dan ziet hij goud, dan ziet hij een en al zuiverheid en heiligheid. En besef het, welke God is het die zijn kerk op aarde zo ziet? Wel, dat is die God van wie we het mogen zeggen, God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. En dan nochtans, dan ziet hij enkel reinheid en zuiverheid in zijn kerk. Maar die bruid op aarde, dat is toch een bruid vol van zonde en vol van ongerechtigheid? Dat is toch een bruid die zelfs in haar genade staat moet zeggen dat ze ellendig is en dat ze voor de Heere niet kan bestaan? Maar nochtans, hij ziet haar in Christus aan. Zij bekleedt met de klederen des heils. Aan haar is geschonken wat ze zichzelf niet geven kon, maar wat uit de kleedkamer van zijn Zoon aan haar geschonken is. En dan, bekleed met de gerechtigheid en de heiligheid van zijn Zoon, ziet hij geen zonde in zijn Jacob en ziet hij geen ongerechtigheid in zijn Israël. En dan is het zelfs ongemengd. Dan kunnen zelfs de zonden en dan kunnen zelfs de dingen die laten zien dat ze nog een zondig mens is, die kunnen het beeld toch niet verstoren. Want het bloed van de Heere Jezus Christus, het reinigt van alle zonden. Hij ziet in haar schoonheid en heerlijkheid en zuiverheid. En let dan nog hierop. Des konings dochter is verheerlijkt. Inwendig. Waar wijst dat op? Wel, dat het niet haar eigen werk is. En dat het niet de pronk van haar eigen werken zijn. Maar dat het geschonken is. Dat God de Heilige Geest het uit Christus genomen heeft. En het aan haar gegeven heeft. Niet als een uitwendige zaak. Maar als een hartezaak. Inwendig. Het is een zaak van haar hart, want ze is aangesloten op een andere bron. Haar leven is vernieuwd, geheel en radicaal. Hoe bent u vanmorgen hierheen gekomen? U kind des Heren die weet van de dingen die er in uw leven zijn. In de waarachtige zelfbeproeving die in deze afgelopen week een plaats had, waarin u zichzelf voor de Heere moest aanklagen. En waarin uw slotsom wellicht is dat u voor hem niet bestaan kunt. En misschien is uw psalm vanmorgen wel niet de 45ste geweest, maar psalm 130. Dat u uit de diepte moest roepen en tot de Heere moest zeggen: Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, als u doet naar alles wat ik ben voor u, Heere, dan kan ik niet bestaan. Dan mag ik u nochtans wijzen op dit woord, dat het toch waar is. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig, geheel. O de bruid van Christus, ze zal ooit aan hem worden voorgesteld, zonder vlek en zonder rimpel. En uw ervaring is nu wellicht, o zo is het niet. Want er zijn nog zoveel vlekken en er zijn nog zoveel rimpels. Maar desondanks, het getuigenis van Christus Jezus, van de bruidegom aangaande zijn bruid, is nu al, zoals hij haar ziet, in uw onheiligheid en in uw ongerechtigheid, in uw stand waarin u voor mij niet bestaan kunt, zo nochtans, zo bent u mij heilig, zo wil ik u hebben, want wat goed aan u is, en wat heilig aan u is, wat goud aan u is, het komt uit mijn paleis. Schrijf al het uwe maar af en verwacht het er ook niet van. En neem uw toevlucht tot hem en treed op de tafel toe, niet als een mens die iets is en als een mens die iets heeft, maar als een zondaar, als een moederzondaar, als een die het van deze Christus hebben moet. En wiens getuigenis het is aangaande zijn bruid. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Nochtans, ook al ziet u het misschien niet, maar hij ziet het. Haar kleding is van gouden borduursel. En dan het wonder, zoals u bent, in gestikte klederen. Wel nu, dat zijn deze klederen, met goud geborduurd. In deze klederen zal ze tot de koning geleid worden. Dat is, geliefden, aan onze kant niet meer dan een bedelaarskleed. En in dat bedelaarskleed herken ik het. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Maar in dat bedelaarskleed wil hij haar ontvangen. En hij maakt van dat bedelaarskleed, geliefde, want dat is het, ook al ziet u het niet. Want dat bedelen en dat roepen tot hem, dat zijn de weldaden van hem. Dat is het kleed van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. Zalig wie hem zo kennen mag. Zalig wie tot hem de toevlucht nemen mag. En wiens belijdenis het is, mijn hart roept uit tot God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. We zingen Psalm 84, de versen 1 en 3. 84, het eerste en het derde vers. Wij gaan nu luisteren naar het onderwijs van de kerk aangaande het heilige avondmaal. En wij lezen het tweede gedeelte van het daartoe aan ons overgeleverde formulier. Ten andere laat ons ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijner daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid der beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doet dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult ge daardoor als door een gewisse gedachtenis en een zeker pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien we dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is als op onze enige grond en het enige fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat we ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit veel beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Hiertoe helpen ons de waarachtige, de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan, geliefde christenen, dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat ge in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of ge zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal versterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan, geliefden, met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de uiterlijke wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is. Onze voorspraak ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of we zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed en onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als we het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover het onderwijs aangaande het heilig sacrament. Wij gaan nu zingen, gemeente, ter inleiding op de bediening van het heilige avondmaal. Wij zingen opnieuw uit Psalm 84, het tweede vers. Psalm 84, het tweede vers. En straks, als de tafel zal zijn aangericht, worden de eerste gasten genodigd. Zij die van zichzelf moeten zeggen dat ze een kleed hebben, besmet met 1000 zonden, maar die nochtans weten dat Christus andere klederen verstrekt en dat hij ze zo tot zich nemen wil. Wij zingen nu Psalm 84, het tweede vers.
Laat ons samen bidden. Het past ons, Heere, grote koning in uw hemels heiligdom, ons voor uw aangezicht diep te buigen. Want wij verschijnen hier aan uw tafel, Heere, met onszelf. Met wat we meebrengen van onszelf. En Heere, dat is een hart waarin u zelf de keuze tot uw dienst gelegd hebt. Maar Heere, dat is anderzijds een hart waarvan we moeten erkennen dat er nog zoveel in is wat voor u niet bestaan kan. Onze overgebleven zonden, die tegen onze wil er nog steeds zijn en die zich laten gelden tegen u, Heere. Zie ons, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. En nochtans, Heere, is het uw begeerte geweest om de tafel aan te richten met de uwen. En uw bruid tot u te roepen, opdat ze delen zou in wat van u is, wat u haar schenkt. U ziet haar bruid met uw ogen, Heere, met kleding rijk gestikt wordt ze tot de koning geleid. Maar Heere, dat is een geloofzaak. Dat is niet iets van zien. Maar leg die wetenschap in onze harten, opdat we groot en heerlijk van u zullen denken, Heer Jezus Christus, die een eenzijdig werk doet, van wie het alleen uitgaat, maar die een God bent van eeuwigheid tot eeuwigheid en die een eeuwige zegen meebrengt. Geef dat we zo hier mogen zijn, tot zaligheid van onze zielen en tot eer van uw grote naam. Om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is het niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van Christus gegeven is tot een verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap aan het kostbaar bloed van Christus? Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het lichaam van Christus, dat zijn bloed vergoten is, tot verzoening voor al uw zonden. Geliefden, onze tekst zegt meer, zegt nog veel meer over wat er gebeurt wanneer des konings dochter, geheel verheerlijkt inwendig en met haar kleding van gouden borduursel, tot de koning geleid wordt. Hoe? We hebben daar zojuist al iets over vernomen. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. Mag ik u er opmerkzaam op maken dat de woorden hier zodanig geformuleerd zijn dat het initiatief allereerst niet van die bruid uitgaat, hoewel hier niet staat dat zij tegen haar zin tot de koning geleid wordt. Maar wat hier nadruk ontvangt, dat is vooral dat wat als volgt onder woorden wordt gebracht. Zij zal tot de koning geleid worden. Dat is dus een vorm van het werkwoord die we wel noemen in de leidende zin, in de passieve zin. We kunnen ons dat zo voorstellen. Wanneer in het Oude Oosten de bruid in haar eigen vertrekken tot de koning gebracht moet worden, met het oog op de bruiloft, met het oog op alles wat zij van de koning ontvangen zal en wat haar op die grote dag in haar leven gebeuren zal, dan zal zij niet op enig ogenblik kunnen zeggen: en nu is het mijn tijd en nu zal ik tot de koning gaan. Maar dan zullen daar de dienaren van de koning zijn. En ze zullen zich bij haar vervoegen. En ze zullen haar opwekken. En ze zullen haar begeleiden. En zij zullen haar tot de koning brengen. Geliefden, ook de goddelijke bruidegom heeft één die dit voor hem doet. Die dit werk voor hem verricht. Hij namelijk die de vriend van de bruidegom is. Hij die op deze aarde door hem gezonden is, toen hij naar de hemel gevaren is. De Heilige Geest die op deze aarde woont en werkt om voor Christus plaats te maken en zondaren te bereiden tot de ontmoeting met de grote bruidegom, de Heilige Geest, die zondaren bereid maakt en gewillig maakt om bij de koning te behoren, om hem toe te vallen, om hem te kennen, om van hem te ontvangen wat nodig is. De Heilige Geest, die haar ook gewillig maakt om gehoor te geven aan dat wat we eerder gehoord hebben, namelijk de roep die in haar oren en die in haar hart weer klinkt. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Wat Eliezer was voor Isaac, dat is God de Heilige Geest voor de grote bruidegom. De Heilige Geest die haar hart verbreekt, die haar, die van nature vijand van de bruidegom is, maakt tot een die buiten hem niet meer zijn kan, die haar opwekt om tot hem te gaan. Hij die haar bereidt, hij die haar geschenken geeft, hij die haar de weg wijst, hij die de liefde in het hart van deze bruidegom openbaart en die in haar hart en leven ook wederliefde schenkt. Zij wordt tot de bruidegom geleid. Is het u ook zo'n wonder dat hij er is, de Heilige Geest die het doet? Moet u het tot uzelf zeggen, o Heere, wanneer hij er niet was, wanneer het uw Heilige Geest niet was, die in mijn hart gekomen is en die mij aan mezelf bekendgemaakt heeft, maar die ook heeft geopenbaard hem die de schoonste van de mensen kinderen is. Als hij mij niet getrokken had, als hij mij niet weggetrokken had uit de plaats waar ik van nature ben, dan had ik nooit liefde tot hem ontvangen. En dan was het er ook nooit van gekomen dat ik tot hem geleid zou worden. Hier zien we het. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. En misschien mogen we het beeld dan wel voller en breder maken wanneer we zeggen dat het die Heilige Geest is die haar niet alleen opwekt en die haar begeleidt en die haar spreekt over deze grote bruidegom die haar hart gaande maakt, maar dat het dezezelfde Heilige Geest is die de gestikte klederen aan de bruid aandoet, die haar bereidt, voorbereidt, toebereidt tot de bruiloft. O, wat een wonder dat de bruidegom die in de hemel is een gezant op aarde heeft. En dan kunnen er tijden zijn in het leven van die bruid dat de afstand zo ver kan zijn en dat het wel lijkt alsof ze de bruidegom niet toebehoort, terwijl hij mee haar hart dient te vervullen. Maar dan is het diezelfde Heilige Geest die haar opwekt en die de liefde gaande maakt en die haar doet verlangen en die haar doet jagen en haken naar hem die toch haar bruidegom is. En zo schenkt de Heilige Geest het. En wanneer we deze woorden lezen, dan zullen we ten diepste moeten denken aan die dag wanneer de bruid gereed gemaakt zal zijn om de bruidegom te ontmoeten. Ten einde, tot in de zaligheid, wanneer de heerlijkheid ten volle is. Maar we zullen toch ook hieraan moeten denken, wanneer het deze Heilige Geest is, die het geloof ontsteekt in het hart van de bruid, waardoor ze tot hem gaat en het erkent. O mijn geliefde koning, mijn bruidegom, zonder u zal ik niet kunnen. Die geest is het, die ook aan de tafel des Heren het heimwee wil ontsteken en het geloof wil schenken en de liefde wil doen ontvlammen en de hoop wil geven, de hoop op de voltooiing van alle weldaden, zodat het ons waar is en bekend is in gestikte klederen. Zal ze tot de koning geleid worden. De Heere geven in de oefening van het ware geloof dat het heimwee mag toenemen en dat het ons gebed is. Wat we gaan zingen uit Psalm 84 en nu het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast, dat is met spoed voor God verschijnen. Psalm 84 vers 4. En wanneer de gasten van de eerste tafel weer op hun plaatsen gezeten zijn, dan worden anderen, de gasten voor de tweede tafel, hier verwacht. Wij zingen Psalm 84, het vierde vers. De bruidegom is daar en hij roept al de zijnen. Als er geen anderen zijn die met ons de dood des Heren gaan verkondigen, dan is deze tweede tafel ook de laatste van deze avondmaalsbediening. Het brood dat wij breken, is het niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van Christus verbroken is tot verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap aan het kostbaar bloed van Christus? Drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Geliefden, we hebben het zojuist gezongen. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat betekent met spoed. Het zal toch gebeuren. Het komt ervan. Diezelfde stelligheid aangaande dat wat komt in de uiteindelijke ontmoeting van de bruidegom met zijn bruid vinden we ook in onze tekst. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, ze zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. Ook nu weer mogen we zeggen dat dit alles allereerst betrekking heeft op de oefening van het ware geloof van Gods kinderen, van de bruid met de bruidegom. In het heen zien naar de bruiloft, in het haken en hunkeren naar dat wat ooit de volle openbaring van deze bruidegom aan zijn bruid zal zijn. Zijn daar ogenblikken dat ze hem daadwerkelijk ontmoeten mogen. En dan denken we niet aan allerlei visionaire dingen. Maar de Heere werkt door zijn woord, geliefden. En wanneer enig woord in het hart van zijn kinderen valt en daarin enig aspect van deze goddelijke bruidegom van wie hij is openvallen mag, dan ontmoeten ze hem. En dan gebeurt het ook dat ze zichzelf mogen weten in die gestikte klederen. Dat ze een ogenblik mogen uitzien boven de vodden die ze vanuit zichzelf aan hebben. Wanneer ze mogen zien op hem, wanneer de Heere hun hoofd opricht, wanneer hij geloof in het hart schenkt, wanneer hij hun hart een ogenblik verruimt, wanneer hij de liefde geeft te beoefenen, wanneer ze weten dat daar een goddelijke bruidegom is, een koning die ten goede aan hen denkt, ja, dan geldt het al zo, dan is het al zo, en dan mogen ze hun hand op de kostbare beloften Gods leggen en ze mogen weten, Heere, uw woord is getrouw en waarachtig, en dan mogen ze het zeggen, dit weet ik, dat God met mij is, wat zal de mens mij doen, en wat zullen alle diabolisten mij doen, en wat zal alles wat mij tegenstaat mij doen, en wat zal de ingezonkenheid van mijn hart mij doen, Heere, als u komt, als u de hemel een ogenblik doet opengaan, als u de bovenste gewesten een ogenblik scheurt, Heere, en wanneer u mijn hoofd opheft en ik mag zien en ik mag weten, Jezus Christus, met eer en heerlijkheid gekroond, hij is het, hij mijn bruidegom, hij mijn koning, ja, dan geldt het, dan worden ze tot hem geleid, en dan is er een ogenblik die samensmelting in de gemeenschap van het geloof, dan mogen ze het weten, dan mag ik het zeggen, u Heere Jezus, u bent de mijne, en ik, oh, het is door genade en ik heb er geen recht op. En toch ligt het zo. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Maar dan is er de vrijmoedigheid om het te zeggen. En ik ben de uwe. En weet u, dan worden mensen mild. En dan wil hij er zoveel mogelijk mee hebben. En dan roept hij anderen op. En dan gaat het gelden dat ook de jonge dochters tot die koning geleid zullen worden. Dat er anderen zullen zijn die mee mogen gaan. Die in dezelfde weg gebracht mogen worden. En dan worden ze geleid met alle blijdschap en verheuging. Dan wil de Heer een ogenblik de tranen van de ogen afwissen. En dan wil hij de droefheid uit het hart verbannen. En dan wil hij tot de ziel spreken. En dan zegt hij, ik ben uw heil alleen. En dat alles. Het is niet meer. Maar het is ook zeker niet minder. Dan de voorsmaak van dat. Wat ooit gebeuren zal. Als hij ze uiteindelijk trekken gaat. En als hij ze roepen gaat. Als daar die koninklijke bruidegom op de wolken des hemels komt. En wanneer hij de zijnen gaat inzamelen. Wanneer hij ze vergaderen zal. Wanneer alle diabolisten worden gekruisigd. En wanneer ze worden weggedaan. En diabolus en de zijnen in de diepten van de afgrond gestort. Dan zullen de vijanden niet meer kunnen woeden. En dan zal alle boosheid zwichten. En dan zal zelfs, en dat is het grootste wonder, dan zal de boosheid en de tegenstand en de weerstand en de ingezonkenheid zal uit mijn hart worden weggebannen. En dan zal Christus zijn. Hij met de zijnen en de zijnen met hem. En dan worden ze geleid. Jawel, met alle blijdschap en verheuging. In het Hebreeuws staat het in het meervoud. Daarom hebben onze vaderen dat zo vertaald. Er staat met blijdschappen. Dan is er geen einde aan de blijdschap. En dan is er geen einde aan de verheuging. Dan druist de aarde. En dan juicht de hemel. En dan zal de bruidegom eeuwig met zijn bruid zijn. En dan zal de bruid tot in eeuwigheid bij hem zijn. En dan is er aan haar geen vlek en geen rimpel meer. En dan zal ze tot in alle eeuwigheid in des koningspaleis zijn ingebracht. Dan niet meer door het geloof. Dat geloof dat zo weer bestreden en dat zo weer ingezonken kan worden. Maar dan daadwerkelijk. Dan zal de tafel staan aangericht. De tafel van de bruiloft des lams. Dan zal hij er zijn. De schoonste van de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Dan zal het tot in eeuwigheid genade zijn. Dan zal het lam de kaars in het midden van de tempel zijn. Dan is hij alles en in allen. Zo dan, mijn geliefde christenen, vertroost elkander met deze woorden. Wij gaan zingen, Psalm 84... Nu het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Voordat we dat zingen, eindigen we deze tafel met dankgebed. Heere, u geeft op uw tijd enige voorsmaak van wat wacht, van de erfenis die bewaard wordt, die daar veilig ligt te wachten op de grote toekomst van de bruidegom en zijn bruid. Maar om haar liefde gaande te houden en om het geloof te doen oefenen en om haar hoofd niet altijd te doen neerzinken, Heere, geeft u enig beginsel van deze eeuwige vreugde bij ogenblikken. In de weg van uw inzettingen en in de weg van het gebed. O, wat bent u een goede koning. Heere Jezus, wat bent u een geliefde bruidegom. De schoonste, de grootste, de heiligste, de meest beminnelijke. Geef dat we het weten, Heere, dat we u zo kennen en u ook telkens nodig hebben. We moeten ons diep schamen, Heere, dat we al te veel u aan uw plaats kunnen laten. U bent het zo waard om gediend en gekend te worden. En u lokt door uw woord, ook door dit woord, uw kinderen op, om toch tot u te gaan. Heere, schenk het. tot vertroosting van een aangevochten hart en tot moed voor moedelozen. Heere, het wacht op u, ook op deze dag, ook aan deze tafel. Zie op ons neer in uw trouw en heb dank voor wat u schonk. Schenk ons uw zegen, om Jezus wil. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons altijd samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laat ons nu samen de Heren danken en bidden. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat ge ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat ge ons geeft een waarachtig geloof, waardoor we zulke uw weldaden deelachtig worden. Ge hebt ons ook tot versterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten dienen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam we onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu tot slot het zesde, dat is het laatste vers van Psalm 84. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.